Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de oogste van alle koningen der aarde. Amen. Maar het vrome volk in uw verheug zal huppelen van zielevreugd, daar zij hun wens verkrijgen. We willen samen zingen van Psalm 68, het tweede vers.
De techniek haven, dominee. Kun je misschien even deze proberen?
De schriftlezing vindt u in de profetie van Jesaja, hoofdstuk 2, en we lezen de versen 11 tot en met 17. Dan luidt het woord van de Heer als volgt. De hoge ogen der mensen zullen vernederd worden, en de hoogheid der mannen zal neergebogen worden, en de Heer alleen zal in die dag verheven zijn. Want de dag des Heren der Heerscharen zal zijn tegen alle hoogvaardigen en hoog en tegen alle verhevenen, opdat hij vernederd worden. En tegen alle hoge en verhevene cederen van Libanon en tegen alle eiken van Bazan. En tegen alle hoge bergen en tegen alle verheven heuvelen. En tegen alle hoge toren en tegen alle vaste muren en tegen alle schepen van Tarsis en tegen alle gewenste schilderijen. En de hoogheid der mensen zal gebogen en de hoogheid der mannen zal vernederd worden. En de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. De tweede lezing vindt u in 1 Samuel 2... en daarvan de versen 1 tot en met 11. 1 Samuel 2, de versen 1 tot en met 11. Toen bad Hanna en zei: mijn hart springt van vreugde op in de Heere. Mijn hoorn is verhoogd in de Heere. Mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden. Want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand heilig gelijk de Heere, want er is niemand dan gij, en er is geen rotssteen gelijk onze God. Maak het niet te veel dat gij hoog zal spreken, dat iets hards uit uw mond zal gaan, want de Heer is een God der wetenschappen, en zijn daden zijn recht gedaan. De boog der sterken is gebroken, en die struikelden zijn met sterkte om God. Die verzadigd waren, hebben zich verhuurd om brood, en die hongerig waren, zijn het niet meer, totdat de onvruchtbare zeven heeft gebaard, en die vele kinderen had, krachteloos is geworden. De Heere doodt en maakt levend, hij doet er hellen neerdalen en hij doet weer opkomen. De Heere maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij verheft de geringe uit het stof en de noodruchtige verhoogt hij uit de drek, om te doen zitten bij de vorsten, wat in hen de stoel der ere doet beërven, want de grondvesten des Adreks zijn des Heren, en hij heeft de wereld daarop gezet. Hij zal de voeten van zijn gunstgenoten bewaren, maar de goddelozen zullen zwijgen in duisternis, want de man vermag niet door kracht. Die met de Heren twisten zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hem donderen. De Heere zal de einde der aarde richten en zal zijn koning sterkte geven en de hoorn van zijn gezalfde verhogen. Daarna ging Elkana naar Rama in zijn huis. Maar de jongeling was de Heere dienende voor het aangezicht van de priester Eli. Amen. Tot zover de beide lezingen. De woorden voor vanavond vindt u in dit laatste gedeelte, in het gebed en lofzang van Hanna, versen 3 tot en met 6. De versen 3 tot en met 6. Maak het niet te veel dat gij hoog zult spreken, dat iets hards uit uw mond zal gaan, want de Heer is een God der wetenschappen. En zijn daden zijn recht gedaan. De boog der sterken is gebroken. En die struikelden zijn met sterkte omgord. Die verzadigd waren hebben zich verhuurd om brood. En die hongerig waren, zijn het niet meer, totdat de onvruchtbare zeven heeft gebaard en die vele kinderen had, krachteloos is geworden. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet de helle neerdalen en hij doet weer opkomen. Tot zover bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, u vergunt het ons om samen te zijn in uw huis op deze vertrouwde plaats waar we na zo'n lange tijd weer in mogen verkeren. En wat hebt u hier al grote wonderen willen doen in de loop der jaren. Hier werden zondaren geroepen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Hebt u met getrokken met koorden van goedertierenheid. En allen onder ons en die met ons verbonden zijn, die daarvan weten, weten dat dat een onweerstaanbaar werk is. O Heere, daar bent u altijd weer op uit als uw woord verkondigd wordt. Niet willende dat enige van ons verloren gaan, maar dat wij behouden zouden worden. En daartoe hebt u het liefste wat u had en heeft gegeven aan deze wereld verloren in schuld. Hebt u de hemelen willen scheuren om in een beestenstal uw kind neer te leggen. En Heere, zulke woorden moeten toch binnendringen in ons hart en leven. Het kan toch niet zo zijn dat wij zoveel zondaars liefde versmaden. Want u hebt uw Zoon gegeven, overgegeven, tot in de dood. Ja, de dood des kruises. Dat wat ons zou moeten verteren, heeft hem verteerd. Hij is opgebrand, Heere, in de meest letterlijke zin van het woord. De vlammen van uw toren zijn pas geblust geworden. Toen door hem alles. Alles was volbracht. En hij heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. Het doel is bereikt. Hemelse Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Genoeg gedaan. En u hoeft er niets meer van ons bij. Het kan ook niet, Heere. Maar het is uw heilswerk dat dat volkomen werk van Christus een plaats geeft in ons binnenste. En nu komen wij u vragen, Heere, of dat ook vanavond weer mag gebeuren. Voor het eerst, als we nog vreemd zijn aan het leven van het geloof. En weer opnieuw. Want we hebben steeds weer nodig om door de kracht van uw Heilige Geest aangegord te worden, opdat wij staande mogen blijven in het strijdperk van dit leven. En dan wilt u toch met uw kerk zijn. Dan wilt u nabij uw volk zijn, Heere. Want u weet dat wij het zonder u niet kunnen. Maar geef nu ook dat wij het zonder u niet willen, Heere. Dat het ons goed mag zijn om met u te verkeren. Zoals de dichter daarvan getuigt, het is mijn goed, mijn zaligsklot, nabij te wezen bij mijn God. Heer, neem weg alles wat de loop van uw woord zou kunnen hinderen. Zegen ons als gemeente in uw huis vergaderd. Zegen de gemeente thuis met ons verbonden. En laat het alles strekken tot grootmaking van uw naam. En tot zegen van ons persoonlijk hart en leven. Wij vragen het u om de verdiensten van uw lieve Zoon, onze Heere, Jezus Christus, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Gemeente, we gaan nu samen zingen van Psalm 138. En daarvan de versen 3 en 4, dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heeren wegen. En ook het vierde vers, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Het derde en het vierde vers van Psalm 138.
Amen.
Gemeente, na alle verdriet en vernedering die Hanna jaar in jaar uit heeft moeten ondergaan, mag ze nu bij haar vreugde in God leven. Mag zij het beleven, ik Heere, die al uw blijdschap in u vindt. En deze blijdschap mag Hanna met hart en ziel vanavond aan u en mij doorgeven. Ze mag getuigenis geven van dat wat ze doorleefd heeft. En daarom hebben we ook samen al van die vreugde in God gezongen. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. En haar verheugd zijn in God vloeit ook van haar lippen, door groot en goed van de Heere te spreken. En tot zover zijn wij gekomen bij de eerste Bijbellezing van de vorige keer. En nu gaan we vanavond met Gods hulp verder met de versen 3 tot en met 6. En we beginnen dus bij vers 3. Waar zij zingt of zegt, maakt het niet te veel dat gij hoog, hoog zal spreken, dat iets hards uit uw mond zal gaan. Ongetwijfeld heeft Hanna hier in de eerste plaats arrogante en hautaine Peninna in haar gedachten. In hoofdstuk 1 vers 6 kunnen we lezen hoe Peninna Hanna tergde met haar terging om haar te vergrimmen, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En dit deed haar des te meer pijn, omdat zij moest toezien dat Peninna keer op keer de baarmoeder wel geopend werd. En zij zonen en dochteren baren mocht. In hoofdstuk 1 wordt er tweemaal toe beschreven hoe hoog, en dan nog eens, hoe hoog gevoelend Peninna zich tegenover Hanna had misdragen. Zo hard, of zo hoog, dat iets hard, zo lezen onze tekstwoorden, uit haar mond was gegaan. En dan hard, hier in de betekenis van hoog, van de toren blazen, hooghartig, vanuit de hoogte spreken en op Hanna neerkijkend. En dat maar met één bedoeling, om Hanna te vergrimmen. Dat is om haar geestelijk stuk te maken. Toch heeft de Heere met deze waarschuwende woorden die hier door Hanna bezongen worden, niet alleen de hoogmoedige Peninna op het oog, dat kunt u begrijpen. Er wordt in deze tekst door Hanna gesproken in de meervoudsvorm. Vrij vertaald, spreken jullie toch niet zo overdreven uit de hoogte. Hanna spreekt dus niet alleen met het oog op Peninna, maar ze richt zich in haar woorden tot allen die een hoge toon aanslaan. Wat een zegen, Hanna zelf mag een hoge toon aanslaan als het gaat over de Heer. Want er is niemand buiten u, zegt ze, er is niemand zo heilig als de Heer en er is geen rotssteen als onze God. Maar hooggevoelende mensen spreken juist niet hoog over de Heer. Ze vormen samen met Peninna niet alleen de tegenstanders van de kinderen van God, maar ze zijn ook de tegenstanders van de Heere zelf. Mag Hanna met mond en hart haar Heere loven en haar mond wijd open doen tegen haar vijanden? De vijanden doen hun mond wijd open om zichzelf groot te maken. Ja, nu komen we toch wel dicht naar ons eigen hart toe. Want helaas is de hoogmoed eigen aan onze boze menselijke natuur. Hoogmoed is de zonde waardoor de mens ten val kwam en waardoor hij zichzelf ook weer heeft opgericht. En om zichzelf te blijven handhaven, weigert hij te buigen voor zijn schepper en Heer. We hebben niet voor niets Jesaja 2 gelezen, dat begrijpt u, want daarin wordt ons uitvoerig verteld dat Gods eigen volk massaal zich in hun hoogmoed tegen hun God keerde. Ze hebben hun hele land inmiddels
gevuld met afgoden. En in plaats dat ze zich voor de Heere neerbuigen, buigen zij zich voor de Baals en de Astaroth. Zowel in het tienstammenrijk als in het tweestammenrijk. Ze buigen, zo zegt de Heere, voor het werk van hun eigen handen. Voor dat wat hun eigen vingers hebben gemaakt. Ook is hun land vervuld met zilver en goud. En hun schatten is geen einde. Hun land is vervuld met paarden. En aan hun wagens is geen einde. Kennelijk heeft die dienst aan de afgoden alleen maar voorspoed gebracht. Voordeel voor het leven van elke dag. Maar de Heere kijkt dan toch met andere ogen naar. En spreekt daar ook zijn oordeel over uit. Hij zegt: de hoge ogen der mensen zullen vernederd worden. En de hoogheid der mannen zal neergebogen worden. En de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Want de dag van de Heere der Heerscharen zal zijn tegen alle hoogvaardigen en hogen. En tegen alle verhevenen. Opdat hij vernederd wordt. En de hoogheid der mensen zal gebogen worden. En de hoogheid der mannen zal vernederd worden. En de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. We hebben ervan gezongen, hij ziet van ver met gramschap aan de ijdele baan der trotse zielen. En u waarschuwt Hanna in haar lofzang en bede, ook voor deze hoogmoed. Spreek toch niet steeds zo bijzonder hoogmoedig en laat niet zo gatters uit uw mond gaan. Want de Heere is een God van wetenschap. Dat we zeggen dat God een alwetend God is. Onze God, de Heere, weet alles van ons. Hij ziet alles. Hij hoort alles. En hij weet alles. De Heere is de enige in deze wereld die de diepte van ons mens zijn kent. De dichter van Psalm 139 zingt daar ook van. Gij kent mij. Gij doorgrondt mij. Zo diep gaat dat. Gij doorgrondt mij. Gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik ook beraad of wil betrachten. Gij kent van verre mijn gedachten. Ook al onze bijbedoelingen zijn hem bekend. En daarom moet deze Hanna de raad van de Heere doorgeven. Spreek niet zo hoogmoedig. Het wordt ons gezegd om alle hoogmoed die er in ons hart leeft te breken. En dan staat er nog iets bij. Zijn daden zijn recht. Dat wil zeggen dat de Heere de handelingen van ons mensen op de juiste waarde taxeert. Hij ziet wat recht is en wat onrecht is. En daarom keurt hij handelingen van mensen goed. Zijn die hem welgevallig. Maar er zijn ook handelingen van ons mensen die hij afkeurt. Psalm 75 zingt daar ook van. God is de rechter, die het beslist, die als alleroppervoogd deze vernedert en dien verhoogt. En dat bij het handelen van God met ons mensen, God de diepste oorzaak is van alle verandering, blijkt uit het vervolg. In de versen 4 en 5 wordt gesproken over groepen van mensen die tegengesteld zijn aan elkaar. En dan lezen we eerst: de boog der sterken is gebroken. En die struikelden zijn met sterkte omgord. Dat eerste beeld, dat spreekt voor zichzelf. De boog der sterken is gebroken. Die sterke is een strijd met een boog. Maar wat zo blijkt uit deze woorden is dat hij strijdt in eigen kracht. Met zijn pijlen en boog. Kan en wil hij de vijand aan zich onderwerpen door hem te doden? of op andere wijze uit te schakelen. En dan staat dit. God breekt die boog aan stukken. En geen wapen betekent geen kracht meer. Geen wapen betekent ook geen overwinning meer. En dan moet u eens kijken hoe de Heere dat opgelost heeft in het leven van Hama met het oog op Peninnah. O, wat waren de pijlen scherp die afgeschoten werden van de boog van Peninnah, nietwaar? Alle hoon en alles God die haar jaar op jaar ten deel viel, dat zich ter boven Hama verheven weten vanwege haar vruchtbaarheid. Het is door de Heere gebroken, doordat hij Hana bezocht. En hij haar baarmoeder opende. Zij bevrucht is geworden. En zijn 9 maanden Samuel mocht baren. Het kind dat ze van de Heer had gebeden. En dat alles om de scherpe tong van Peninnah. Om Hana in haar verdriet weg te laten kwijt. Het is alles verstomd geworden. Haar boog is gebroken. Weet u wat dit erg is? Dat wij nergens in de Bijbel lezen dat het hart van Peninnah verbroken is geworden. Ondanks het kennelijk ingrijpen van de Heer in het leven van Hanna, is Peninnah dezelfde gebleven. We horen niets meer van haar. En zo kan het dus ook gaan, vandaag de dag nog, in een mensenleven. We kunnen getrouwd zijn met een godvrezende man, of een godvrezende vrouw, en daarbij nog dagelijks verkeren in het gezelschap van Gods volk, dat leven mag in de tere vrezen van de Heer, en dan toch ten diepste een vijand blijven van de Heer. En daarbij dus ook ten diepste vijandig zijn tegenover het leven van Gods kinderen. Wanneer wij omgang mogen hebben met mensen die de Heere vrezen, bedoelt de Heere niet anders dan dat zij ook in dat spoor van die godvrezenden zullen wandelen. Ik heb zelf het grote voorrecht gehad om in mijn leven veel met Gods kinderen om te gaan. En hoeveel hebben we niet van hen mogen leren in de loop der jaren. En dan wil je toch in dat spoor meegetrokken worden. Niet in het spoor van die mensen, want het zijn zondige mensen, ook met dwalingen. Maar in het spoor van de Heer. Kom, ga met ons. En doe als wij. Kom, maak God met mij groot. En nu laat de Heer ons weten. En wat de genade is dat. Dat er maar één middel is. Om alle hoogmoed tegenover God en tegenover de mensen te breken. En dat is Gods opzoekende zondaarsliefde. En dat is een liefde die God op het allerheerlijkst heeft geopenbaard in de gave van zijn eigen lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus, die van die liefde getuigd heeft tegenover Nicodemus midden in de dag. Al zo lief, liever kon God zich niet gedragen jegens een gevallen wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven heeft. Ik heb er in mijn gebed iets van gezegd, dat de hemel is geopend en dat God zijn kind heeft neergelegd in een beestenstal. Maar dat gaat doordringen. Daar kunnen we toch bij de stal niet rechtop blijven staan. dan gaan we toch door de knieën. Want wat gebeurt daar? Wel, God is in Christus Jezus mens geworden. Het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En hoe? De koning der koning. De Heere der Heeren. God uit God. Van hetzelfde wezen met de Vader. Licht uit licht. Is naar deze donkere wereld gekomen. In de gedaante van een dienstknecht. Van een doulos. In het Grieks een slaaf. En dan zegt Jezus. De Zoon des mensen. Is niet gekomen om gediend te worden. Maar om te dienen. Wat kan ik voor u betekenen? Dat is wat Jezus aan ons vraagt. U dacht dat u iets voor hem moest betekenen, nietwaar? Zo kan het niet. En zo kan het nooit. Als wij ons de voeten niet laten wassen door hem, hebben wij geen deel aan hem. Geen werk voor hem. Want hij zegt, als ik u de voeten was, zo zijt gij geheel rein. Dit is de weg om alle hoogmoed te breken. U weet het, hè? Petrus was er toch moeder voor. U zult mijn voeten niet wassen in de eeuwigheid. Als ik u niet was, zo hebt gij geen deel aan mij. En gelukkig, dan gaat hij door de knieën. Oh, was me dan maar helemaal. Petrus staat ook weer niet nodig. Als ik je voeten was, dan ben je rein. Op een andere plaats zegt hij, gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. En hoeveel woorden zijn er al niet van zijn lippen gevloeid naar ons. Maar helaas, de hoogmoed van de natuurlijke, geesteloze mens rijpt zo toornhoog dat hij van de diensten van Jezus niet gediend is. Hij weigert te buigen bij de grippen. Hij weigert te buigen bij het kruis. Hij weigert te buigen bij het graf. Van deze Jezus lezen wij in de Filippenzenbrief, die in de gestaltenis van God zijnde het geen rol geacht heeft als geen diefstal dat hij God de eeuwige gelijk was. Want hij was God gelijk. Eens wezens met de Vader, hebben we zojuist tegen u gezegd. Maar terwijl hij God was en bleef, heeft hij zichzelf vernietigd. De gestaltenis van dienstknecht aangenomen hebben. En met dat vernietigd wil zeggen dat zijn godheid geheel verloren is gegaan achter zijn mensheid. Dat is de vernietiging die Jezus hier bedoelt. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende, daar hebt u de slaaf. En is de mens gelijk geworden. En in de gedaante gevonden van een mens, heeft hij zichzelf vernederd. Omdat u en ik het niet doen, heeft hij het maar gedaan. Dit denk ik voor u, daar hij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Hij vernedert om mij te verhogen. Kom, kom zondaar in Dordrecht. Wat is er op tegen om je leven aan hem te geven? U krijgt er alle gelegenheid voor. De dienst duurt nog zeker een half uur. O, kom. Laat u toch met God verzoenen. Wij smeken het u als gezant van Christus weer. Alsof God door ons smeekt. Laat je met God verzoenen. Door mijn lieve Zoon. Die ik heb gegeven. Tot een volkomen verzoening. Voor al uw zonden. Waar moet u? Waar moet jij? Waar moet ik anders heen dan naar hem, die deze wereld zo lief had, dat hij zijn leven ervoor over had. Zondaren thuis, zondaren in de kerk, hoe zwaar uw menigmaal, u ook uw vijandschap hebt gemanifesteerd in u en jou en mijn leven. Hij is die ons zijn vriendschap biedt. Die van verderf ons leven wil verschonen met goedheid. En barmhartigheid uw kronen die in de nood uw redder is geweest. Door dit volkomen heilswerk dat hij heeft volbracht. Wil hij zondaren en kan hij zondaren die hoogmoedig zijn, klein en ootmoedig maken. En dat doet hij nou door zijn geest. Dat is nou die geest die onder het woord der prediking uitgaat. En die die harten opzoekt. Om dat plaats te maken voor het werk van Christus. Kom. De meester is daar. En hij roept u. En hij roept jou. Weet u wat de eerste vrucht is van het nieuwe leven? Ootmoed. Weet je het nog dat de Heer je te sterk werd? Wat gebeurde er? Je ging door de knieën. Zalig, hè? Om je leven te verliezen. Om hem. Dat laat zich eigenlijk niet onder woorden brengen. Het laat zich alleen maar beleven. Je ondervindt het. Je ondergaat het. De Heere laat het weten dat hij van jou, van u, van mij af werd. In de gesteldheid zoals hij me aantreft. Als een verloren mens. Er is geen verwachting meer van u en van mij. De Heere verwacht ook niets meer van ons. Maar het gaat erom dat wij het van hem gaan verwachten. En daarom laat hij de Heer Jezus Christus spreken, ook vanavond. Omdat wij aan het bevel van de Heer Jezus Christus gehoor zullen geven. Kom tot mij, die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Dat is het bevel van de Heere der Heren. Kom, zijn we nu nog te hoogmoedig om ons voor hem neer te buigen? Wie zich zondaar deed voor God, heeft geen been meer om op te staan. Die buigt zijn knie. En die buigt zijn hart voor hem. En dan hoor ik die gebroken zondaar bidden. Heer, ik kom tot u. Ja, tot wie zou ik nou anders heen gaan? Met die verloren, die verloren. Zondaar als ik ben. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. Maria, de moeder van Jezus, heeft ook dit gedeelte van de lofzang van Hanna door de Heilige Geest in haar lofzang in haar eigen woorden mogen nazingen. U kent ze allemaal. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoot. Wat mocht voor Maria de ontmoeting met haar ootmoedige nicht Elisabeth tot zegen zijn? Ik zei u, wat is nou de eerste vrucht van het nieuwe leven? Dat is ootmoed. En wat is de volgende vrucht? Ootmoed. Het blijft ootmoed. In de ontmoeting met de Heer zijn we altijd klein. Klein voor hem en klein voor onze naast. Wat zegt Elisabeth? Wat is het dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Ze kan het niet begrijpen. Dat de moeder van de Heren tot haar is gekomen. Wat is zo herkenbaar? Waarom was het op mij gemunt? Ik kan het niet begrijpen. Heren, waarom ik? Terwijl er zoveel zijn die van dit leven vreemd zijn en zullen blijven. En die woorden van haar nicht Elisabeth waren voldoende voor Maria om haar hart te vervullen met de liefde van haar Heren en tot haar Heren, waardoor ook zij de lofzang mag zingen en daarbij de woorden van Hanna gebruikt. Terug naar de lofzang van Hanna. Nadat de boog van de sterke is verbroken, volgt de tegenhanger van deze woorden. Die struikelden zijn met sterkte omgord. Hanna heeft al mogen ervaren, dat hebben we de vorige keer met elkaar gedeeld, dat haar horen, dat is haar kracht, verhoogd is in de Heer. En nu mag ze met andere woorden eigenlijk hetzelfde zeggen. Die struikelden zijn met sterkte omgord. Dat is nu haar geloofsbeleving geweest. Bij alle verdriet en bij alle gemis en bij alle eenzaamheid heeft God haar gesterkt in haar wankelende gang. Hij wilde haar tenslotte voor struikelen bevrijden om haar voor te gaan met zijn heiligt. Hij wilde ze bevrijden van al die spot en van al die hoon, om haar vol te maken van de vreugde in de Heer. Ze mocht zich in zijn naam al de dag verblijden. En dat maakt nou de kracht en de sterkte uit van Gods kinderen. Ik weet niet of u dat stuk gelezen hebt van professor Van der Belt over het verheugd zijn in de Heer. Ik moest heel veel, vond ik terug eigenlijk in de dingen die ik zelf heb overdacht. Ik denk, ja, zo is het nou. Wat geeft vreugde van de Heere ook kracht in je leven om de dingen die je overkomen te kunnen dragen? Het verheugd zijn in God. Paulus zegt niet voor niets, verblijd u ten allen tijden, wederom zeg ik u. Verblijd u, dat heeft hij ook gezegd, om de gemeente een hart onder de riem te steken, juist als het zo moeilijk kan zijn in ons leven. Dan geeft de Heer soms zo'n dienst op zo'n avond, om je als het ware nog eens apart te nemen onder vier ogen en het te zeggen, zoek je blijdschap en je verheuging in mij. Want je weet toch wat het is. Dat laat zich met geen enkele andere vreugde vergelijken dan het verheugd in God te zijn, naar waarde nooit te danken. En dan zegt Hanna, die verzadigd waren hebben zich verhuurd om brood en die hongerig waren zijn niet meer. Zij zingt ervan hoe omstandigheden van mensen in het leven drastisch kunnen veranderen. Hij zegt die verzadigd waren, dat wil zeggen dat zijn die mensen die van alles bezaten en hun overvloed en hun wilde leefden. Bij die mensen bij wie het maar niet op leek te kunnen. Maar kijk eens wat er gebeurd is. Ze zijn tot armoe vervallen, waardoor ze zich als dagloner moeten verhuren. En dan zaten niet voor iets om brood te kunnen kopen. Dat is het meest essentiële voedsel dat u en ik nodig hebben. Nou gaan ze van het overdadige naar het meest nodige, waar ze hard voor moeten werken. Anders kunnen ze het niet kopen. Ze hebben er misschien in het verleden niets voor over doen. Het geld stroomde zomaar binnen. En nu, als een daglonende verknokken, iedere dag weer. En dat zijn zaken die ook vandaag de dag voorkomen, zeker met de aaneenrijging van allerlei crises in de laatste jaren. We begonnen natuurlijk met de economische crisis. Vervolgens komt daar de coronacrisis overheen. En terwijl die nog vooruit heerst, is daar de energiecrisis. En dat zal ook nog heel wat teweeg brengen, als wij de nieuwsberichten mogen geloven. Dat is de ene kant. En dan het tegenovergestelde. Maar die hongerig waren, die zijn het niet meer. Juist zij die geen geld hadden om brood te kopen. Die hongerleden. Die hebben nu geen honger meer. En daarmee, want God doet al deze dingen niet waar. Het leert ons dat de Heer in zijn genade hen uit hun armoede en gebrek heeft verlost. En opvallend dat nou Maria ook juist deze woorden uit de lofzang van Hanna weer overneemt in haar lofzang. Ook weer bekende woorden voor ons allemaal. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. En rijken heeft hij ledig weggezonden. Die tegenstelling komt hier eigenlijk nog sterker als openbaar als in de lofzang van Hanna. Je zou haast zeggen, de Heilige Geest doet er nog een schepje bovenop. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. Kom. Doe je mond nou eens wijd op. Doe je mond nou toch eens wijd op. En ik zal hem vervullen. Het laat ons horen, Maria mag zien dat de Heere alles in zijn hand heeft. En deze tegenstelling die Hanna nu laat horen, die volgt op wat we zojuist hebben gezegd, is deze. Totdat de onvruchtbare zeven heeft gebaard en die vele kinderen had, krachteloos is geworden. Deze tegenspelling die Hanna nu laat horen, heeft alles te maken met haar eigen persoonlijke situatie. Zij zegt hier, de onvruchtbare heeft zeven gebaard. Nu mogen we horen in wat voor geweldig perspectief zij de geboorte van haar ene zoon Samuel ziet. Ze heeft nog maar één kind van de Heere ontvangen, die ze ook nog voor de Heere bestemd heeft, voor zijn dienst in Silo, het heiligdom wat er was. Maar door het geloof mag zij zingen van de onvruchtbare die zeven kinderen heeft gebaard. In vers 21 van hoofdstuk 2 wezen, want de Heere bezocht Hanna. En ze werd bevrucht. En baarde drie zonen. En twee dochters. En de jongeling Samuel werd groot bij de Heere. Drie zonen. Twee dochters. Dat zijn er vijf. En Samuel. Dat zijn er zes. En al heeft het hier over zeven. Wel, met die zeven geeft hij aan. De zegenrijke volheid die God in haar kinderen heeft gegeven. Met andere woorden, ze heeft haar wens verkregen. Ze wilde kinderen. En ze heeft in de volheid van die kinderzegen, vandaar dat getal zeven, mogen delen. En dan staat er nog wat bij. En daar wil ik ook de vinger bij leggen. We horen dan in dat vers dat Samuel groot werd bij de Heere. Weet u het nog waar ze het kind ging brengen toen het nog maar 4 jaar oud was? Bij dat heiligdom, de Silo. Waar de vrouwen bij hopen bij het heiligdom verkeerd om prostitutie te bedrijven. Gewijde prostitutie gaande was. Hoe de zonen van de duivel, zonen Belias, Hofni en Pilas, dat hele volk van Israël, heeft doen zondigen. Daar bracht zij haar kind. In het geloof hebben we toen gezegd. Ik heb gezegd, ze heeft dat kind niet bij Eli gebracht. Oh jawel, ze bracht er wel bij Eli, maar ze bracht er niet bij. Ze bracht haar kind ook bij Hofni en Pinaas. Ze bracht haar kind ook bij die hoge vrouwen. Maar daar bracht ze haar kind niet. Samuel werd groot bij de Heere. Heerlijker getuigenis kun je toch niet horen, hè? Het geloof van moeder Hanna dat de Heere voor de kind zou zorgen, wordt in deze woorden voluit bevestigd. Wat mag dat ook voor onze kinderen en voor onze jongeren een bemoediging zijn? Misschien zijn er hier zijn geen kinderen in de kerk, begrijpelijk ook, maar misschien zijn er nog die op een later tijdstip luisteren. Of het misschien nog horen. Maar wij die kinderen mogen hebben en kleinkinderen, mogen hier toch ook, moet dat putten. Want in welke wereld worden onze kinderen geboren? En dan in het bijzonder in wat voor land? U hebt het gehoord vanuit Jesaja 2, dat Israël en Juda zwaar tegen de Heere zondigden. Maar er was een welvaart en een overvloed. Ongelooflijk. En in zo'n land leven wij ook. Een van de welvarendste landen van de westerse wereld. Maar ons land loopt voorop. Om de zonde uit te leven. Op al mogelijke manieren. En om de kleinere standen die er nog zijn van het christelijke Nederland voor goed en voor altijd op te ruimen. En wat komt het dichtbij? Ook ons reformatorisch onderwijs is op het ogenblik in het nieuws, waar het gaat om wat wij de kinderen mogen meegeven op school. U herinnert u nog steeds, denk ik, de uitspraak van Pechtold. Geloof is een zaak van achter de voordeur. Verder moet het niet komen. En zodra het daar buiten komt, heeft de overheid de taak om te zorgen dat het opgeruimd wordt. En in die wereld worden onze kinderen geboren. Maar we horen hier dat Samuel groot werd bij de Heer. En de omstandigheden waarin dat kindje terecht is gekomen. Nou, ik heb het u gezegd, ik ga het niet weer zeggen. En daar zorgt God dan voor. En daarom, als wij zien op de omstandigheden. En als we zien op het land. En als we zien op ons volk. En als we zien op onze overheid. Dan brengen we onze kinderen bij wijze van spreken bij Eli en bij Hofni en bij Pinaas. Maar Samuel werd aan de Heere gegeven. En dat is het enige wat er voor u en voor mij overblijft. Om onze kinderen daadwerkelijk, zo God ze ons gegeven heeft, bij de Heere te brengen. Zoals Hanna dat heeft gedaan in het geloof. Dat kind bij de Heere mocht horen. En dan kan het natuurlijk best zijn dat dat ook met heel veel moeite en zorg gepaard gaat in het leven met onze kinderen. Maar nu zijn al die zonden, ook van die kinderen, die nu nog in zonde leven, misschien, en waar we nog zoveel verdriet van hebben, kan ook van onze kleinkinderen zijn, waar je met grote zorg naar kijkt, om ze bij de Heere te brengen. Want Jezus is kind geworden. Hij is geboren om ons als kind, om ons hele leven, van ons kind zijn tot onze volwassen leeftijd, geheel en al voor zijn rekening te nemen. Ik herinner mij nog een moment uit mijn eigen leven, op een tweede paasdag, dat ik in de polder liep in Zevenhoven, en dat ik de regenboog zag staan aan de hemel. En dat ik geloofde, vast geloofde, dat de ene poot van de regenboog in mijn wieg had gestaan. En de andere poot van de regenboog in mijn graf. En al het andere speelde zich uit. Speelde zich af onder de boog van Gods trouw, van Gods liefde en van Gods genade. Bij de Heere. Daar moeten we zijn. En de Heere die doet wonderen, ook vandaag nog. En dan mogen we toch wijzen op dat heerlijke moment dat wij onze kinderen brachten bij de plaats waar wij getekend werden voor ons leven. Met het bloed van Gods eigen lieve Zoon. We dragen het bloed der verzoening aan onze voorhoofd. Belofte betekent en verzegelt. Het bloed van Jezus Christus, God Zoon, reinigt van alle zonden. Kijk, dat is het behoren bij de Heere. En op die grond mogen we staan en pleiten voor ons nageslacht. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. En dan zingen we erbij dat zijn verbond niet trouweloos wil zijn. Kijk, dat is nou een vrucht van het nieuwe leven. Als we oog krijgen voor wat God daar heeft beloofd, dan wordt ons leven op dat spoor van de Godsvrucht geplaatst. De rechtvaardiging komt openbaar in de heiliging van het leven. Ook van onze kinderen. U gaat het merken hoor. Als de Heer gaat werken in de harten van onze kinderen of kleinkinderen. Maar dit is natuurlijk niet alleen een boodschap voor onze kinderen en kleinkinderen. Want we hebben al hetzelfde nog. En daarom kan ik het niet laten om toch ook weer die vraag te stellen, heeft dat bloed nou, dat God zelf aan ons voorhoofd heeft vastgemaakt, heeft dat bloed nou die kracht toegebracht die de Heere ermee bedoelde tot stand te brengen? Dat we troost zouden putten uit die belofte dat zijn bloed krijgt van alle zonden. En dan klinkt uit de mond van Hanna en die vele kinderen had, is krachteloos geworden of verwelkt. Kennelijk heeft zij gezien hoe het met Peninna bergafwaarts is gegaan. Ook al lezen we, zo zeiden we al eerder, in de geschiedenis van Peninna daar niks van. In deze woorden van Hanna klinkt door dat Peninna, die Hanna zoveel jaren achtereen heeft getergd om haar geestelijk stuk te maken, nu zelf krachteloos is geworden. We zouden ook kunnen vertalen dat ze verwelkt is. In de Joodse traditie, dat is toch wel goed om te weten, wordt geleerd dat Peninna bij iedere geboorte van een kind van Hanna zelf twee kinderen verloor. Waardoor er niets meer van haar vruchtbaarheid tenslotte is overgebleven. Hoe dan ook, Het wil ons leren dat hoewel een vrouw de kinderzegen heeft ontvangen, dat niet wil zeggen dat we daardoor ook een gezegend leven leiden. Ik ga er nu niet al te ver meer op in, omdat ik zojuist al het nodig heb gezegd over het leven dat ons kan overkomen in het gezinsleven. Wat kan dat een druk geven, ook in de harten van ouders en grootouders. Maar we eindigen met Hanna, die de onvruchtbare, zo staat er in Psalm 113, die de onvruchtbare doet wonen met een huisgezin, een blijde moeder van kind. Ja, wat zal zij verblijd geweest zijn. Niet alleen toen ze de lofzang zong, maar toen ze die zeven, die volle, zegenrijke daad van de Heer had ontvangen in de zes kinderen die zij van de Heer heeft gekregen. Tot nu toe waren de tegenstellingen in het lied van Hanna toegespitst op het handelen van God in het leven van ons mensen en onder bepaalde omstandigheden. Maar nu gaat ze spreken over Gods directe, Gods onmiddellijke daad. Dan staat er: de Heer dood en maakt leven. Grote tegenspelling, kun je niet bedenken. Wat geven deze woorden aan? Wel dat ons levenseinde ligt in de handen van de Heer. De Heer is het die doet sterven en de Heer is het die tot leven wekt. Hij bepaalt het moment van onze geboorte en hij bepaalt het moment van ons sterven. En dan komen we toch weer terug op de situatie in ons land. Waar de mens der zonde zelf wenst te bepalen wanneer we leven en wanneer we sterven. We bepalen zelf of we willen leven. En we bepalen zelf of we willen sterven. En we bepalen ook wanneer we willen leven en wanneer we willen sterven. Als het leven ons niet meer zien, dan willen wij sterven. Dat is mijn zaak ook. Dat is mijn zaak. Daar moet geen Bijbel zijn die mij dat verbiedt. Ik heb een arts nodig. God niet. Ik heb een arts nodig. Die op het moment dat ik dood wil, klaarstaat met een injectienaald. Om er een eind aan te maken. Dat is wat ik wil. Beter nog, er moet een eindejaarspil komen. In mijn nachtkastje. Tot als ik het gewoon beu ben, ik eruit kan stappen. Maar dit is wat de Heer zegt. De Heer dood. David zegt, mijn tijden zijn in uw handen. Er is maar één mens in deze wereld geweest die zelf het uur van zijn dood heeft bepaald. En dat is de Heer Jezus. We weten hoe hij vele malen gepoogd is te doden. Maar zijn uren, zo lezen we dan, was nog niet gekomen. En zo ontkwam hij dan. Maar pas wanneer hij weet dat zijn uren is gekomen, daar horen we al van in het hoge priesterlijk gebed, dan geeft hij zich over om gekruisigd te worden. Maar niet voor en aleer hij de vrije aftocht van zijn kerk heeft bedongen. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. O, ons staat een sterke held te zijn. Zijn naam is Heere der Heren. En zo geeft hij zich over in de handen van zijn vijand. En laat hij zich kruisigen. En dan gaat hij de weg die God wil dat hij gaat. Hij handelt naar de wil van zijn vader en volkomen overgaat. En ook in het geloof dat hij het alles zal volbrengen. om de vreugde die hem was voorgesteld, het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En pas dan, als hij weet dat de hitte van Gods gramschap is geblust, als er volkomen verzoening heeft plaatsgevonden, als alles ook genoeg is geweest wat hij heeft gedaan. Hij heeft genoeg gedaan. Dan roept hij het uit. Het is volbracht. Het doel is bereikt. Tetelestai. In het Grieks, daar zit het woord telos. Het doel. Het doel is bereikt. En dan geeft hij zijn handen over aan de hemelse Vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Pas nu kan de belofte van de Vader bevestigd worden. Indien zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. En daarom kon hij ook opstaan. Uit de doden. En daarom kan hij ook het leven schenken. Omdat hij het leven zelf is. En nou schenkt hij dat leven in de nieuwe geboorte, wanneer hij ons doet wederom geboren worden, en hij onderhoudt het leven. En hij zorgt ook voor de opwekking uit de doden. Oud Testament, die zien we dat nog maar op een enkele plaats, maar in het Nieuwe Testament al meer. En dan is hij zeg maar de eerste die opstaat met een verheerlijk lichaam uit de doden. Jezus Christus. Hij heeft door God van u begeerd het onvergankelijk leven gehad, hem gegeven. En dan tenslotte, hij doet het helle neerdalen. Dat wil zeggen dat hij doet neerdalen in het rijk van de doden. Dat is in het graf. De dichter van Psalm 89 spreekt daarvan. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Wel, hij alleen kan onze ziel van het graf redden. Soms heeft hij dat al gedaan. Als wij, heel dicht bij de dood waren. Op de rand van het graf hebben gebalanceerd. En wellicht zijn er ook onder ons in, die daar weet van hebben. Wat ben ik dicht bij de dood geweest. En je als het ware uit het graf weer op kon komen. Staat niet voor niets dat hij de sleutels heeft van de dood en het graf. Maar toch is daar meer. Er zijn ook verklaarders die hier zeggen dat de helle gaan ziet hier op de grote benauwdheid waarin een mens kan komen te verkeren in zijn leven. Dat hij geen uitzicht meer ziet. Dat hij alleen nog maar de dood voor ogen heeft. En dat de Heer het dan ingrijpt. En hem uit die nood redt. Hij als het ware uit de dood mag verrijzen. In geestelijke zin bedoeld. Maar dat is nog meer. Want door zijn heerlijke opstanding uit de doden heeft hij de overwinning behaald. Op de zon. Op het graf. Op de dood. Jezus spreekt daar heel duidelijke taal over. Ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft zal leven, zelfs al waren hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Nou, het geloof doet daar overheen zien. Over dood en graf. De psalmdichter zingt, na de dood is leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En dat is dan nog alleen wat de ziel betreft. Maar op die grote en heerlijke dag van de opstanding zullen de doden verrijzen. En de vijanden van God en van zijn Christus zullen voor eeuwig verloren gaan. Maar de liefhebbers van God en van de Heer Jezus Christus zullen door hun bruidegom als zijn bruid worden thuisgehaald. Ik eindig met een lied. Als Christus hun leven zich zal openbaren, Wanneer hij zal zijn die hij eindelijk zal zijn, dan zullen zij met hem als vorsten der aarde in glorie verschijnen, volkomen en rein. Zij zullen regeren, met hem triomferen, als stralende licht de hemel sieren, het feest van de vreugde in eeuwigheid vieren. Amen. Zingen wij van Psalm 75 het vierde vers. Laat ons danken en bidden. Heren, wij danken u hartelijk voor wat u ons hebt gegeven. Dat wij in alle rust ons mochten afzonderen in uw hart om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen had. Wat een rijke boodschap, Heer, vloeide uit de mond van Hanna. Ze mocht u verheerlijken, groot maken. In allerlei beelden hebt zij uw werken mogen roemen. En Heere, geef dat dat ook in ons leven mag gebeuren. Voor het eerst en telkens weer opnieuw. Roemen in vrije gunst die eeuwig u bewoog. Wat onderscheidt ons, Heere, dat wij hier zitten als getekenden voor het leven. Thuis meeluisteren. Het water van de doop droogt nooit op. Het is het water dat heen wijst naar het bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En wat een machtige pleitgrond hebt u daarin gegeven. We hebben gezien en gehoord hoe ook Hanna het geheel en al van u leerde verwachten. Al het andere was haar uit handen geslagen. Heere, waar dan heen tot u alleen? Ze heeft haar knieën gebogen, haar hart voor u uitgegoten. Beloofd dat u haar een kind, een zoontje zou geven, dat ze hem voor u zou bestemmen. En u hebt het willen doen. En u hebt dat kind in uw dienst willen gebruiken om een grote vernieuwing onder het volk tot stand te brengen. En Heere, geef dat ook, dat werk van u nog door mag gaan. Dat we niet klein zullen denken van u. Ook al vrezen we voor vele dingen waarin wij nu verzeild zijn geraakt. O God, maar doe ons beseffen dat alles wat gebeurt, geschiedt naar de bepaalde raad en voorkennis van u. Zo heeft de Heer Jezus Christus ook gewandeld in het voortdurend besef dat hij de weg ging die hij niet alleen moest gaan, maar ook wilde gaan. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. En dat is wat u nu ook doet in het leven van al de zondaren die het voorwerp zijn van uw liefde. Dan wordt ook uw wet een zaak van het hart. O, wat is dat anders als het moeten? Nee, het mogen, het begeren. Och, of wij u geboden volbracht. Gena, o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus krachten. Om die te doen uit dankbaarheid. Dan is er geen kramp. Dan is er vrijheid, de vrijheid van de kinderen van de Heere. Heere, leer het ons door uw Heilige Geest. Wij danken u voor wat u gaf. Verzoen het zondige. Geef de zegen hier en thuis. Breng ons ook weer veilig en wel thuis. Wil ook zij met hen die moeite, zorg, verdriet hebben. Och, wanneer wij kampen met ernstige ziekte, en we nog niet weten hoe de uitkomst daarvan zal zijn, en wat er nog mogelijk gedaan zal kunnen worden. Heer, u weet wat dat alles los kan maken, in onze gezinskring, in onze familiekring. Wij bidden nu voor hen, die dierbare tanden moeten missen. Ook dat is altijd weer een zaak die ons niet loslaat, maar dat we ons verdriet en ons gemis met u mogen delen, Heere. Als we ons hart mogen uitspreken bij u. Werp al uw bekommernis op mij, want ik zorg voor u. Wij bidden u voor de voortgang van het evangelie. ook in de gemeente van Dordrecht. Daar waar uw dienaren geroepen worden om uw evangeliewoord te verkondigen. Zegen hen in hun bediening. En al die de boodschap van het evangelie mogen uitdragen. Ook in het ambt van alle gelovigen. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 113 en daarvan het vijfde vers. Bij de uitgang is er nog gelegenheid om uw gaven te geven voor de bijkast. Ga dan heen in vrede, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.